Hoi en welkom bij de vierde aflevering van de La Fitcast. Vandaag zal ik het gaan hebben over wat mijn tips en tricks zijn, wat mij heel erg geholpen heeft om tijdens de depressie mij beter te gaan voelen. En ik weet dat ik in het begin heb gezegd dat het een podcast zou worden over fitness, mental health en voeding en dergelijke. Nog niet één keer over fitness gehad of over iets van voeding, maar de verzoekjes die gaan iedere keer toch een beetje over het mental health gedeelte. En omdat dat zo dicht bij me ligt, praat ik er ook graag over. Omdat ik merk dat het andere mensen misschien iets van handvatten geeft, praat ik er graag over. Maar ik ben ook nog steeds zeker van plan om het te gaan hebben over het stukje fitness en voeding. En dat lijkt me dan wel interessant om die stukjes mee te nemen met gasten. Staat ook zeer spoedig op de planning. Maar vandaag ga ik het dus hebben over wat mij nou geholpen heeft tijdens die depressie om onder andere me beter te gaan voelen. Want het is natuurlijk, je gaat op een gegeven moment in therapie, want dat is de allereerste stap. Je gaat in therapie, maar dat betekent niet dat je daar gaat zitten en dat het dan op een gegeven moment allemaal opgelost is. Je moet zelf aan de slag. Je moet zelf actief gaan werken aan de dingen, de geesten uit het verleden noem ik ze altijd, daar moet je aan gaan werken. En dat moet je zelf doen. En ik heb best wel wat dingetjes die mij daarbij geholpen hebben. Als zijn de handvatten die ik onder andere vanuit mijn psycholoog mee heb gekregen. Maar ook dingen die ik uiteindelijk zelf ben gaan ondernemen. En een van de beste dingen, eerste dingen die mij echt geholpen hebben, dat was een pot maken. En ik noem hem mijn boospot. Hij heeft heel lang mijn haatpot geheten, maar dat vond ik een beetje een te negatieve associatie. Haat is een hele vervelende emotie. Boosheid ook, maar kon ik nog iets beter mee omgaan. En bij mij stond sowieso centraal in de hele therapie dat ik ontzettend boos was. Dus ik vond het ook wel een mooie brug naar die pot. En vaak als je therapie hebt, wordt er geadviseerd, ga brieven schrijven naar de personen die jouw verdriet hebben gedaan of waar jij iets mee te verwerken hebt. En brieven, ik ben redelijk perfectionistisch aangelegd. Redelijk is denk ik ook weer een redelijk understatement. Ik ben super perfectionistisch. Dus als ik zo'n brief schrijf, moet het bij mij in de chronologische volgorde. En het liefst met kleurtjes en highlights. En als ik maar één woordje verkeerd schrijf, dan gaat de hele brief opnieuw. Had mijn psycholoog vrij snel door. Dus die zei, dat gaan wij anders aanpakken. Wij gaan een pot maken. En dan ga je ook een beetje uit je comfortzone gelijk trekken. Want ik moest dus gaan krabbelen op blaadjes. En niet krabbelen als in tekenen, maar krabbelen. Hele korte emoties die ik naar personen toevoelde. Dus als ik boos was op iemand met een reden, ik wil verder niet te veel op de onderwerpen ingaan, dat vind ik iets te persoonlijk en privé. Maar dan schreef ik waar diegene mij mee had geraakt of waar ik me rot over voelde, dat krabbelde ik op een briefje gewoon in één zin. Die scheurde ik van het kladblok af, verfrommelde ik en deed ik in die pot. Sommige dingen heb ik denk ik wel een stuk of 10 keer opgeschreven en op een gegeven moment, en ik wil niet zeggen dat dat maar een week is gebeurd. Ik heb die pot wel een paar maanden in mijn keuken stond die. En dan af en toe had ik van die buien dat ik voelde van oké, ik voel weer boosheid opborrelen. Toen pakte ik even mijn kladblok en mijn pen en dan ging ik weer wat dingen zitten krabbelen. En hoe vaker je het krabbelt, hoe meer ik het losliet. Op een gegeven moment dan ga je inzien van het is compleet belachelijk wat mij toen wijs is gemaakt of wat er toen gebeurde. En op een gegeven moment merkte ik dat ik die pot steeds vaker met rust ging laten. Dat ik hem steeds vaker niet meer nodig had. En toen op mijn allerlaatste therapiesessiedag was het idee dat ik die krabbelbriefjes allemaal mee zou nemen. En bij haar achter zou laten in de prullenbak. Was ik door alle spanning en het regelen van taart en bloemen, was ik dat helemaal vergeten. Dus uiteindelijk heb ik het hier in een tasje gedaan, heb ik het weggegooid. En heb ik heel symbolisch voor in die pot na mijn therapie bloemen voor mezelf gekocht. De boospot had ik niet meer nodig. Maar de boospot had me wel geholpen, maar die wilde ik nu weer associëren met iets blijs en iets vrolijks in plaats van bozigheid. En het was voor mij echt een teken, oké, de boosheid, dat is achter mij. De dingen die gezegd zijn, de dingen die mij gekwetst zijn, die kunnen mij niet langer kwetsen. En eigenlijk zo simpel als, en het is helemaal niet zo simpel als, want ik heb ook echt huilend en krassend heb ik die dingen opgeschreven. En door, loslaten en door. Want boosheid is een emotie waar je zo weinig mee kan en wat mij zo weinig heeft gebracht. En het is mijn psycholoog geweest die Er zijn natuurlijk in mijn leven heel veel zaadjes geplant. Dat is bij iedereen. Er worden zaadjes in je hoofd geplant en daar ga je op een gegeven moment naar leven. Daar ga je in geloven. Dat was bij mij ook gebeurd. En mijn psycholoog heeft ervoor gezorgd dat zij eigenlijk nieuwe zaadjes bij mij heeft geplant. Maar ik moest wel zelf die nieuwe zaadjes gaan geloven. Heel gek voorbeeld. Ik voelde me heel onzeker over mijn haar dragen in een strakke knot naar achter. In mijn beleving had ik flaporen en dat is iets wat mij wijs is gemaakt. Uiteindelijk heeft mijn psycholoog gezegd, nou, flaporen, we begonnen daar heel toevallig over. Ze zegt, flaporen, ik zie helemaal geen flaporen. En toen ben ik mezelf uit gaan dagen om nieuwe zaadjes te planten bij mezelf. Want ik heb helemaal geen flaporen. Ook in de boospot gekrabbeld en erin gegooid, maar ook gewoon mijn haar strak in een knot dragen. En niet één keer in de 2 maanden, nee, gewoon eens een hele week. En erachter komen dat je eigenlijk helemaal geen opmerkingen krijgt over je oren. En datgeen wat vroeger een aantal jaar in je hoofd is geplant door 1 of 2 personen, hoeft niet direct de waarheid te zijn. Dat is de waarheid van die personen geweest toen, maar niet de echte waarheid. En nu draag ik heel regelmatig, draag ik mijn haar gewoon in een strakke knot. Het is voor mij, met mijn vele krullen, is het gemak. En ik ben er niet langer onzeker over. Dus mijn psycholoog heeft gezorgd dat er nieuwe zaadjes geplant zijn. En ik ben naar die nieuwe zaadjes toe gaan leven. En dat is allemaal, dat zijn wel hele mooie veranderingen die je dan op een gegeven moment ziet gebeuren. Het volgende wat ik ook in therapie heb gedaan, dat was ook om mijn therapie af te sluiten, dat is een terugvalpreventieplan hebben wij gemaakt. En we werkten in fases, dus fase groen, daar zit ik nu steady in. Dat is mijn goede fase, dan gaat alles lekker. Voel ik me goed, geen depressieve klachten, helemaal niks aan de hand. Maar dan heb je ook fase oranje. Nou, je kan het al raden, gaat het iets minder, maar niet dat het slecht gaat. Maar je voelt wel van, oké, ik moet mezelf even iets beter in de gaten gaan houden. En dan heb je fase rood en daar wil ik en daar wil iedereen uiteraard uitblijven. En dat is de alarmerende fase. En ik heb voor al die fases heb ik uitgeschreven hoe ik me op dat moment voel. Dus in fase groen, fase oranje, fase rood heb ik opgeschreven, nou, voel ik me zo. Maar ik heb ook opgeschreven wat ik moet doen om bijvoorbeeld van oranje weer naar groen te gaan. Of van rood in ieder geval naar oranje en vanuit daar weer van oranje naar groen. Nou, en ook wat ik moet doen om in groen te blijven. Want groen is natuurlijk mijn, dat is iedereen zijn happy place, de mijne ook. Daar willen we blijven. En wat moet ik nou precies doen om daar te blijven? Dat plan heb ik nog niet heel vaak nodig gehad. Misschien een maand nadat ik uit therapie was. Toen heb ik even 2 weken gehad dat het niet lekker ging. En hij hangt op mijn koelkast. Ik kan precies zien wat ik nodig heb om van oranje bijvoorbeeld weer naar groen te gaan. Ik voelde dat ik een heel klein beetje tussen groen en oranje aan het balanceren was. Toen dacht ik, dit vind ik geen fijne plek. En dan ga ik daar ook heel actief mee aan de slag. En dat is nu bijna 3/4 jaar geleden dat ik hem voor het eerst en voor het laatst nodig heb gehad. En ik hoop en ik denk, zoals ik me nu voel, dat ik hem voorlopig niet nodig ga hebben. Maar het geeft me een enorme rust te weten dat hij er is. En ik heb ook de mensen die dicht bij mij staan, die heb ik erover ingelicht. Die weten dat het plan er is. Sommigen weten dat ze onderdeel van het plan zijn. Van oké, als het niet goed gaat, dan wil ik graag van oranje naar groen. Maar dat kan ik niet altijd alleen. Dan heb ik je nodig. Dus het is ook fijn om te weten dat, al zeg ik tegen bijvoorbeeld mijn beste vriendin, joh, ik zit in oranje. Dat ze dan weet, oké, we zitten in de fase waar ze niet wil zitten. En dan is mijn plicht dit of dat. En af en toe even inchecken of misschien een keer samen eten. Samen een wandeling maken of motiveren om even naar de sportschool te gaan. Noem het allemaal maar niet op. Maar ook, ik heb gewoon mijn vrienden dus ook taken gegeven. En dat was denk ik ook een van de dingen die ervoor gezorgd hebben dat, ja, uiteindelijk die depressie wel bij mij weg is gegaan. Ik ben het gaan vertellen, niet alleen op mijn werk, maar ook aan mijn vrienden en aan mijn familie. Dat zorgt ervoor dat er sowieso op je gelet wordt. Dus als ze 2 dagen niks van je horen, dat ze aan alarmbellen gaan trekken. Maar ook dat er af en toe gevraagd wordt hoe het met je gaat. Ik denk dat iemand die deze situatie ook mee heeft gemaakt, weet dat het af en toe best eenzaam is en dat, ja, niet iedereen weet hoe je je voelt. Maar ik denk ook dat we ons allemaal wel realiseren dat je het niet alleen moet willen doen en soms ook gewoon niet alleen kan. Dus ik ben mensen erover in gaan lichten. Ben gaan vertellen hoe ik me voelde. Ben gaan vertellen wat ik af en toe nodig heb. En dat heeft voor mij ook heel erg gezorgd dat dat masker ook bij mijn inner circle, laat maar zeggen, af kon. Niet meer de schijn ophouden als ik een keer ergens geen zin in had, durfde ik dat te zeggen. Of als ik juist wel ergens zin in had, durfde ik het te vragen. En dat heeft voor mij wel gezorgd dat ook mijn vriendschappen beter en dieper zijn geworden dan dat ze daarvoor waren. Daarvoor was het misschien net iets oppervlakkiger. En nu dat je toch door dit heen bent gegaan, ik, maar zij ook met mij, heeft dat er toch wel voor gezorgd dat het een betere vriendschap, een mooiere vriendschap is geworden. Wat voor mij nog meer heeft gewerkt, is ik ben heel veel gaan wandelen. En als ik zeg heel veel, dan bedoel ik echt heel veel. Ik was elke dag, was ik wel 5 kilometer was ik aan het wandelen in mijn eentje met muziek op. Ik ging mooie wandellocaties uitzoeken. Nou, had ik daar de ruimte voor, want ik nog een stukje wat mij geholpen heeft. Ik ben de ziektewet ingegaan, dus ik had echt de ruimte om aan mezelf te gaan werken. Maar ik ben dus gaan wandelen en heel veel. En de ene keer was dat gewoon een hele rustige wandeling, was er niks aan de hand. Maar ik heb ook wandelingen gehad waar ik echt mijn oogballen uit mijn hoofd heb gehuild. Ik had op een gegeven moment een playlist gecreëerd, samen met iemand die ik ken. Die had allemaal liedjes naar me toe gestuurd. En die waren allemaal van die power songs, maar die ik ook tegelijk sommige kon associëren met hoe ik me op dat moment voelde. En nou ja, een beetje van die krachtige nummers of zo. Die zette ik dan op die playlist, bevat niet heel veel nummers, maar die heb ik in den treuren opgezet. En die liedjes die raakten me iedere keer tot in mijn ziel. En het was een stukje verwerken van wat ik allemaal voelde, maar het gaf ook iedere keer als ik daar aan wandelde en die tranen die liet ik de vrije loop en ik liep in de natuur, dan kon ik echt voelen van oké, de kracht die weer een heel klein beetje terugkwam in mijn lichaam van oké, we gaan het leven gewoon weer aan, we gaan vechten, we gaan door, de opgeven is echt letterlijk geen optie. Maar het wandelen heeft mij ook heel erg op. En de ene keer liep ik dus met die playlist op. Maar ik heb ook heel vaak dat ik gewoon geen muziek op had. En lekker naar de natuur geluisterd heb. Of even op een bankje ben gaan zitten en ben gaan genieten van het uitzicht. Ik denk dat dat echt het begin was van tijd met mezelf spenderen. En daar ontzettend van kunnen genieten. Gewoon met een rugtas, met wat te eten, wat drinken. Stapte ik in mijn auto en ging ik weer op zoek naar een mooie wandellocatie. En vond ik zo de weg weer terug naar mijn auto. En die wandelingen hebben echt mij goed gedaan. En dat is natuurlijk wat ze vaak zeggen als je hulp gaat zoeken. Ga bewegen, ga wandelen. Ja, het is gewoon echt zo. Wandelen is heel goed voor je. Voor je hoofd, voor je lichaam. Eigenlijk voor alles. Dus ik ben ook heel blij dat ik daar toen mee begonnen ben. En zo heb ik ook wandelingen die echt gewoon een soort van in mijn herinnering zitten. Dat ik nog heel goed weet hoe ik me daar voelde. Ik op een gegeven moment een ronde van 10 kilometer aan het lopen was. En ik denk dat ik de gehele 10 kilometer gehuild heb. Alleen maar huilen en ik kon niet stoppen. En het was gelukkig heel mooi weer, dus ik had een zonnebril op. En ik was eigenlijk net begonnen aan die wandelingen. De eerste tranen kwamen maar met snikken en al. En toen kwam er in één keer een hele groep bejaarde mensen. Die was de andere kant op aan het wandelen. Dus die kwam mij tegemoet en ik probeerde mijn tranen te vegen. En ik denk dat ik 15, want het was echt een hele groep oude mensen, 15 van die knikjes hebben gehad van die mensen, van die bemoedigende knikjes. Ze zagen wat er aan de hand was waarschijnlijk, want je kan je tranen wel proberen te verbergen, maar helaas. En ik liep weer door en ik ging weer verder met huilen en zij gingen verder met hun wandeling. Maar wandelen, ga dus wandelen als je je zo voelt. Ik denk niet dat ik hoef te vertellen dat sporten voor mij ook heel goed heeft gedaan. Ik ben ook heel veel gaan sporten natuurlijk. Begonnen met personal training, 1 keer in de week. Maar al gauw ging ik ook zelf aan de slag, hier thuis, in de sportschool. Dat heeft iets gedaan met mijn zelfvertrouwen. En ik denk dat dat ook weer bijdraagt aan je zelfbeeld. Dus, en ik wil niet zeggen dat iedereen gelijk in de zware gewichten moet gaan hangen. Dat absoluut niet. Maar ga in ieder geval bewegen. Ga aan je hoofd werken. En er is denk ik geen beter medicijn dan bewegen. Goed eten, goed drinken, ga dat allemaal doen. En planning en ritme, denk ik dat dat ook een hele belangrijke is. Als je je zo slecht voelt, dan is het heel verleidelijk om hele dagen in je bed te gaan liggen. Of op de bank, wat maar net jouw plek is waar je wilde zijn om eigenlijk de wereld aan je voorbij te laten gaan. Voor mij was dat duidelijk mijn bed. Ik kan nog wel hele dagen in mijn bed liggen als ik een luie dag heb. Ik ben as we speak deze podcast in mijn bed aan het opnemen. Maar het is anders dan toen. Toen lag ik echt de wereld aan me voorbij te laten gaan. En zo lang mogelijk alles uitstellen tot mijn boodschappen pas om 5 uur 's middags. En dat was ook een van de dingen die mijn psycholoog heel snel adviseerde. Ga ritme creëren in jouw leven. Vooral als je in de ziektewet zit, heb je gewoon niet heel veel ritme. Je hebt minder verplichtingen dan ik moet om 9 uur op werk zijn en daarna ben ik thuis, ga ik eten maken. Je hebt in één keer 24 uur voor jezelf. En als je die niet inplant en die depressie die is vaak in het begin veel sterker dan jij, dan blijf je in je bed liggen of op je bank en eet je slecht en doe je niks. Dus ik ben heel langzaam begonnen met mijn dagen inplannen. Daar stond in op tijd opstaan. Toen de sportscholen uiteindelijk weer open gingen, zorgde ik dat ik in de ochtend, en dat wilde echt niet zeggen dat ik er om 7 uur 's ochtends stond, maar in de ochtend al naar de sportschool ging. Want ik wist dat als ik gesport had, dat mij dat beter liet voelen, dat dat goed voor mijn hoofd was. En dat ik de dag allemaal wat leuker vond. Of ik zorgde dat ik een ochtendwandeling al had gemaakt. Ik ging mijn dagen gewoon plannen. Zo komt er ook een ritme in. En het is nou helemaal zo, mensen met mentale klachten, die hebben gewoon het ritme nodig om niet aan die depressie of aan die burn-out of whatever het is, daaraan onderdoor te gaan. En nu denk ik dat dat bij mij zo in mijn leven zit verwoven dat ik niet meer zonder planning en ritme kan. Soms is dat ook wel, laat een beetje de spontaniteit, haalt dat er soms een beetje uit mijn leven misschien. Ik denk dat ik op zich wel zonder kan dat ik het niet meer doe om een depressie tegen te gaan. Want die is er niet meer, dat is hetzelfde voor sport. Ik sport ook niet meer voor mijn depressie. Maar ik merk dat ik een planning hebben en ritme hebben nu gewoon heel belangrijk vind. Maar in het begin had ik het gewoon echt nodig. Want anders dan denk je, ja, wandelen, het is een beetje bewolkt. En ik heb heel slecht geslapen en ik ben gewoon nog steeds heel moe. Want vermoeidheid, dat is natuurlijk een van de klachten van een depressie. En dan ga je gewoon niet. En op het moment dat het in je agenda staat, dan heb je toch een soort van afspraak met jezelf gemaakt. En die ga je dan nakomen. In plaats van dat je iedere keer datgene wat je in je agenda zet verplaatst of verwijdert. Dat voelt op een gegeven moment ook niet goed. Dus dan ga je maar. En zo kon ik ook iedere keer tegen mezelf zeggen, ik kan nu wel het sporten uitstellen. Maar dan stel ik het tot vanavond 8 uur uit. Dan is het ten eerste heel druk in de sportschool. En daar kan ik heel erg slecht tegen. Maar ten tweede, dan ben ik dus vanaf vanmorgen 9 uur of 8 uur, hoe laat ik ook wakker ben, ben ik bezig met vechten tegen iets wat ik eigenlijk zo gedaan kan hebben. En zo had ik dus eigenlijk dat stukje planning en ritme nodig. Maar het was ook een stukje, ja, noem het een mindfuck. Ik moest mezelf gewoon echt een beetje in de maling hebben. Het staat in je agenda, dus dan kom je het na. En dan ging ik naar de sportschool en dan was ik om 10 uur weer thuis van de sportschool. En dan dacht ik, ja, ik voel me nu wel beter dan dat ik tot 8 uur vanavond in mijn bed had blijven liggen vechten tegen die sportschool. En tuurlijk ging ik daarna ook wel weer eens terug naar bed. Maar net met iets meer energie dan wat die ik daarvoor had. Dus ga een ritme creëren en een planning maken. En hou je daar ook aan, dat is vooral heel belangrijk. Zodat er regelmaat ook weer in je leven komt. Dat is gewoon iets wat we nodig hebben. Wat heb ik nog meer gedaan? Ik ben ook op een gegeven moment, die zaadjes die mijn psycholoog ging planten bij mij, dat werkte, merkte ik. Maar op een gegeven moment viel zij natuurlijk, ze viel niet weg. Ik was gewoon klaar. Ik was beter verklaard tussen haakjes. Maar ik merkte nog wel dat ik af en toe dat nodig had om zelf zaadjes bij mezelf te planten in mijn hoofd. Dus toen ben ik eigenlijk van die positieve affirmaties op gaan schrijven. En die zocht ik soms gewoon op internet. Maar die sloegen dan weer precies op hoe ik me op dat moment voelde. Of wat ik even op dat moment nodig had. Om te laten voelen van dat ik er bijvoorbeeld mocht zijn. Of dat ik het goed doe. En dat schreef ik dan op een post-it. En ik had ze op mijn werk hangen. Op mijn computer. Maar ook thuis op mijn laptop. En ik heb er zelfs een onder de klep van mijn auto. Van de zonneklep. Als dat het juiste woord is, maar die klep tegen de zon. Daar heb ik er ook één in zitten. Die heb ik er zo opgeplakt. En dat heeft mij ook heel erg geholpen om af en toe daar even een schuin oog op te werpen. Als je het even niet meer wist. En dat zijn allemaal van die hele kleine dingen die helpen om uiteindelijk in je hoofd het allemaal net iets draaglijker te maken. En ik denk dat ik gelijk de allerbeste voor het laatst heb bewaard. En dat is, ik heb mezelf op nummer 1 gezet en ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Veel mensen die lijden aan mentale klachten, die willen zichzelf niet op 1 zetten, want dat is heel confronterend. Dus ze zijn zich altijd bezig aan het houden met anderen. Beetje people pleasen. Maar daar moet je mee stoppen. En tuurlijk is het heel belangrijk om er voor je vrienden en je familie en al je dierbaren te zijn. Begrijp me niet verkeerd. Maar niet ten koste van jezelf. Je moet jezelf op nummer 1 zetten. Zolang jij niet gelukkig bent, zolang jij je niet goed voelt, kan je anderen daar ook niet mee helpen. Of in ieder geval niet zoals dat je zou willen. Anderen willen jou ook gelukkig zien. En niet dat jij alleen maar voor hen aan het rennen, vliegen, doen bent. Maar ze begrijpen het echt wel als je soms even zegt, nee, dit is even mijn grens. Dit is even ik trek dat niet, ik wil het niet. Ik voel me niet prettig daarbij of ik heb er gewoon geen zin in. Probeer dat dus te zeggen tegen iemand. Ja, ik heb er gewoon even geen zin in. Het is niet persoonlijk, maar ik heb gewoon even andere plannen voor mezelf. En dat werkt echt als je jezelf op nummer 1 gaat zetten. Dus dat is misschien wel een mooie om mee af te sluiten. Denk eens wat vaker aan jezelf. Zoals ik altijd zeg, wees lief voor jezelf. Wees niet te streng voor jezelf. Maar zet jezelf vooral op nummer 1. En vergeet niet de mensen om je heen. Maar jij bent het allerbelangrijkste. Je hebt maar één lichaam. Je hebt maar één stel hersenen die goed moeten functioneren. En als je die negeert en als je daar niet aardig tegen bent, niet lief tegen bent en niet eigenlijk elke dag aan werkt, je moet er nog je hele leven mee. En hiermee eindig ik de aflevering 4 van de La Fitcast. Dank je wel weer voor het luisteren. En als je, dat heb ik de vorige keer ook al gezegd, als je vragen hebt, opmerkingen hebt of leuke onderwerpen hebt, weet je me te vinden op mijn Instagram, @lafitbylarissa. En dan hoor ik je graag bij aflevering 5 van de La Fitcast. Doei!